dus voorgenomen om over hoofd te gaan spreken. Maar dan voelt het wel vreemd aan als je wil dan je preek wil gaan schrijven dat een jonge man in een tram in Utrecht 3 mensen doodschiet en nog een aantal zwaar gewond heeft achtergelaten. En een preek schrijven lukte dus niet. Ja. Er werd door de media geroepen dat het een terroristische aanslag was, terwijl we niet wisten wat het motief van de dader was. En de dag van de schietpartij kwam ook nog eens een buurman langs die zwaar depressief was. En terwijl ik werkte aan een enquête voor predikanten, die enquête gaat over werkdruk en depressie en dergelijke. En ik ben maar met mijn buurman naar buiten gegaan, we hebben een uur gewandeld en met elkaar gesproken. De volgende dag scheen de zon. Maar ik dacht, wat moet ik de mensen nou meegeven? Wat moet je nou zeggen? De avond tevoren hadden Willem en ik nog gebeden voor de families van de slachtoffers en ook tegen God gezegd dat wij niet snappen hoe deze wereld nu werkt. Wat er allemaal gebeurt en dat we de wereld waarin we leven eigenlijk maar een beetje raar of vreemd beginnen te vinden. Ondanks die overwegingen wilde ik een poging wagen om iets over hoop te zeggen. Omdat ik geloof dat het te maken heeft met eeuwige waarheid, een eeuwige waarheid die voor alle tijden geldt en die bij God vandaan komt. Maar hoe zit jij hier vandaag? Hoeveel hoop heb jij voor jouw situatie? Hoeveel hoop heb je voor je huwelijk, je relatie, je opleiding, je werk, je familie, je kinderen, kleinkinderen? Of noem zelf maar wat op. Hoeveel hoop heb je? En waar mogen we naar uitzien? En is er nu op dit moment ook hoop voor je? Hoe zit je hier? Ik wil 1 Korinthe 13 vers 13 met jullie lezen. Staat aan en hij pakt hem niet. Ja, gaat hij? Oké. Okay. Ons resten, en de Bijbel in gewone taal zegt, dit is waar het om gaat, geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Het gaat om hoop die ons in de toekomst toevalt of vervuld wordt als we aan hoop denken. We kunnen eigenlijk aan twee dingen denken, toekomstige hoop en hoop nu, voor onze tijd. En als het dan gaat over die toekomstige hoop, is het iets wat je gaat toevallen, iets wat vervuld gaat worden. Eigenlijk is het iets wat je niet ziet en nu al kunt bezitten, maar zichtbaar wordt in de toekomst. Paulus schrijft aan de Romeinen het volgende in Romeinen 8. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Klinkt logisch. Paulus heeft het in de tweede brief aan de Korintiërs over het contrast tussen geloof en de uiteindelijke heerlijkheid die wij gelovigen zullen ervaren. En dan schrijft hij, we leven in vertrouwen op God. We leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We leven in vertrouwen op God. Is dat zo? Leven we zo? Het christelijke antwoord is natuurlijk ja, dat doen we. Maar is dat ook werkelijk zo voor je? Het gaat over onze huidige situatie, hè? Niet over van, nou, ik ga wel eens leven in vertrouwen op God. Nee, nu. Onze huidige situatie is, we leven in vertrouwen op God. En dat vertrouwen hangt af van ons geloof. Maar kunnen we God voor de toekomst nog wel vertrouwen als deze huidige wereld soms zo'n zootje is? Het is zo dat zelfs jongeren, bijvoorbeeld onze eigen kinderen, jongvolwassenen, mensen die volop in het leven staan, aangeven dat de wereld wel een zootje is en zij zich er zorgen over maken. Kunnen we dan nog geloven in een God die alles in handen heeft? Is er hoop? De vorige keer heb ik het in de eerste preek in deze serie gehad over geloof. En dat blijkt nodig te zijn voor de hoop die christenen hebben. In zijn eerste brief heeft Petrus het over Jezus Christus en daar schrijft hij het volgende. Door hem gelooft u in God die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Geloof en hoop vallen hier samen. Dat is geen wanhopige hoop, geen hopeloze hoop of we wachten het maar af hoop. Deze hoop is een zekerheid. We geloven, dus we hebben hoop. Hoop op God, want hij is betrouwbaar. Dus we hebben hoop op een eeuwig leven. Een plek dicht bij God. En als Jezus aan het kruis hangt, noemt hij het paradijs. Het is een paradijselijke plek. Een goede plek om voor altijd te zijn. In Titus 1, vers 1 en 2 staat: Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is. In de hoop op het eeuwige leven, dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. God kan niet liegen. God spreekt de waarheid. En de waarheid is dat er hoop is, een zekerheid, een hoop is op eeuwig leven. De hoop op eeuwig leven is beloofd door God voor het begin van de tijd. Dus voordat de schepping eigenlijk plaatsvond. Voor het begin van de tijd. Dat is de waarheid die overeenstemt met de godsvrucht, zegt hij. Een leven... Godsvrucht is een leven toegewijd aan de wil van God. Eeuwig leven, als je die hoop hebt, is dus zichtbaar, als het goed is, in ons leven als christen. In Colossense 1 staat: Christus is in jullie, hij is de hoop op goddelijke luister. Dan gaat het dus over een eeuwige toekomst. Schitteren in de hemel bij God. En misschien twijfel je, gezien jouw omstandigheden. Misschien ken je frustraties of tegenslag. Of we hebben vanmorgen al gebeden voor een lijf wat niet goed werkt. Zere ruggen, oren en weet ik wat allemaal. Misschien twijfel je, dat is niet erg. Ik heb hier een tijdje geleden ook over Johannes de Doper gesproken, de grootste onder de mensen door Jezus genoemd. En die twijfelde ook, want zijn situatie zag er ook niet leuk uit. Hij zat in de gevangenis. En Jezus heeft niet tegen de volgelingen van Johannes gezegd van nou zeg maar dat hij flink moet geloven, want nee. Jezus zegt deze dingen gebeuren. Vertel het aan hem. Twijfel is niet erg. Maar laat je niet naar beneden trekken door een geloofsdepressie in je gedachten. Hou je kop erbij. Vertrouw op God. Hij heeft ons krachtig moed in willen spreken, staat in de Hebreeënbrief in Hebreeën 6. En dan gaat die Hebreeënbrief gaat verder. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. Gisteravond was er op het nieuws, ging het over boten die bij Noorwegen in een storm losgeslagen zijn. De motor werkt niet en grote problemen. Meestal worden er dan ankers uitgegooid, zodat het schip niet helemaal op drift raakt. En hier wordt dat beeld getoond in de Hebreeënbrief. Geloof, hoop, als we dat bij elkaar mogen nemen, is een zeker anker voor onze ziel, voor onszelf. Als wij in het leven staan, als het niet mee zit, is dat je zekerheid. En dat is die hoop op een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar gerechtigheid is. Een hoop die toekomstig is. Maar er is ook hoop voor onze tijd. En die hoop heeft ook te maken met het toekomstige paradijs. Maar gaat ten diepste over hoe je nu je leven ziet. Een commentaar zegt: het is onmogelijk te leven zonder hoop. Als de hoop sterft, sterft de geest. Als jij geen hoop hebt voor je leven, dan sterft je geest, je ziel, zouden we misschien zeggen. Spreuken 13 zegt het volgende. Hij komt niet tevoorschijn, ja. Al maar onvervulde hoop, maar ziek. Vervult verlangen in zijn levensboom. En misschien heb je verlangens. Verlangens voor jezelf. Verlangens voor je omgeving, mensen uit je omgeving. En het gebeurt niet. En misschien is het al langere tijd zo en dat vreet aan je. Het knaagt van binnen aan je. Daar heeft de spreukenschrijver het voor over. Nou, terwijl ik aan het schrijven was, kreeg ik een app binnen van iemand waarvan ik wist dat ik die moest beantwoorden. Want ze zit in een scheiding. En er zijn er twee die me op hetzelfde manier benaderen, zeg maar, met de app. En ik denk van, ik ga hem beantwoorden. En ik vroeg op een gegeven moment in ons heen en weer appen van, heb je hoop? Ik was over hoop aan het schrijven. Heb jij hoop? En het ging lang over dat Christus onze hoop is en dat we op hem moeten vertrouwen. Die antwoorden kreeg ik allemaal. Klopt allemaal. Maar ze kwam op een punt dat ze zei, of ze appte: ik heb me in het verleden echt teleurgesteld gevoeld in God, tot aan de gedachte toe er een eind aan te maken. Vanwege haar relatie met haar man. Het leven valt niet mee, hebde ze later. Hoe mensen het dan zonder God doen, vraag je het dan af. Hebde ze erachteraan. Dus haar hoop ligt in God nu voor deze tijd. Midden in die scheiding, midden in een man die niet kan relateren met haar. Is echt moeilijk voor haar. Mijn depressieve buurman zag het leven een tijdje geleden echt niet meer zitten. Had ook al een touw gepakt. Ik denk, nou, dat is al de tweede dit jaar die ik dat hoor doen. Hij was als een Job die hoopte op zijn levenseinde. Job zegt op een gegeven moment: waar is mijn hoop? In Job 17. Waar is mijn hoop? Wat is jouw hoop? Wat is jouw probleem? Welke hoop is jou uit handen geslagen? Begon het al jong? Mocht je niet zijn wie je bent? Misschien als kind al? Gaan er negatieve opmerkingen door je hoofd heen? Ik voldoe niet, het is toch niet goed. Ik voldoe nooit. Wie houdt er nou van mij? Van gedachten van, ja, jij bent zwak, hè? Jij bent zwak? Zo, wat stel jij nou voor? Nou, jij kan dat toch niet? Je hoort er niet bij. Je hoort er niet bij. Ik noem dat de demonen die ons najagen, meestal vanuit onze jeugd. Het zijn gedachten die ons naar beneden trekken op een moment dat we het even niet zien zitten. Gelukkig zijn ze er niet altijd en de een heeft er meer last van dan de ander. Maar wat moet je doen als het zo gesteld is met je? Ga je ten onder in een draaikolk van negativiteit die jou naar beneden zuigt? Er is hoop. En voor hoop moet je bij God zijn. Maar dan moet je wel in hem geloven. In 1 Petrus 1 vers 21 staat, geloof is hoop op God. Dat is direct, hè? Geloof is hoop op God. Niet, ik hoop maar dat het goed komt. Nee, het is een zeker weten dat God gaat handelen in jouw situatie. Paulus schrijft aan de Efeziërs dat wij in Jezus Christus de bestemming hebben om, en dan komt het, om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. Christus is dus ten diepste onze hoop. De door God gezonde Zoon is degene dat als het duister is geworden in ons denken, dat Hij het licht aansteekt binnenin ons. Als wij daar in die duisternis zitten, merk ik dat we de neiging hebben om ons niet christelijk te gaan gedragen. Satan komt langs als aanklager om jou kapot te maken en vervolgens ga je doen wat die etter suggereert. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 tot 11 staat, laten wij die toebehoren aan de dag op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. En dan komt geloof, hoop en liefde komt naar voren, hè? Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld. Dus in de gemeente van Jezus Christus moet je elkaar troosten. En moet je ook een voorbeeld zijn van het christelijk leven. Een leven wat gericht is op de hoop die we hebben. Die vruchten voortbrengt. Nou, die helm van de Romeinse soldaat was een op maat gemaakt onderdeel van de wapenrusting. En het was bedoeld voor bescherming. Bescherming van het hoofd. En in dat hoofd zit het denken, hè? Vanuit het hoofd wordt de rest, wordt het lichaam aangestuurd. Om staande te blijven onder de aanvallen van Satan in ons denken, moeten wij de helm van hoop die God persoonlijk voor ons gemaakt heeft, op maat gemaakt heeft, opzetten. En dat is dus een activiteit van jouzelf. Het is dus niet van, nou Heer, laat het maar over me heen komen en misschien vergeet je zelfs te bidden, want God moet het dan toch maar gaan geven. Nee, jij bent actief bezig met die hoop op te zetten. Om jouw denken te beschermen. Maar God is ook nog eens een schild om de vurige pijlen van Satan af te weren. Want het zijn vurige pijlen die op jou afkomen. Hè? En jij klopt niet. Dan moet je nou zien wat jij voorstelt. Dat is toch niks. Jij kan het toch niet. Dat zijn allemaal vurige pijlen van Satan. In Psalm 119, vers 114, staat... Oh, daar komt hij. Ik was even te snel. Oh, terug. Kom op. Ja. Bij u schuil ik, u bent mijn schild. In uw woord stel ik mijn hoop. De woorden van God zijn een schild voor je. En de woorden van God zijn, ik hou van jou. Jij bent mijn geliefde kind. En samen met mij lukt het je wel. De woorden van God zijn, ik heb mijn zoon voor jou gezonden. En de woorden van God staan ook in Jesaja. In zijn wonden vinden wij genezing. Naar geest, ziel en lichaam. Dat is wat God wil zijn voor jou. Maar pak dan ook dat schild op. Hè? Weet je, als er tegenstand is in je leven, als mensen niet zo plezierig zijn, dan moet je eens een keer Psalm 38 gaan lezen. Dat is echt ontzettend goed. De psalmist zegt op een gegeven moment in de psalm dat hij zwijgt. En dan zegt hij, want op u Heer hoop ik, van u komt antwoord, mijn Heer en mijn God. Die psalmist heeft dus met tegenstand te maken, met dingen die enorm tegenzitten. Ja, hij is er echt niet goed aan toe als je dat leest. Op u Heer hoop ik. ten diepste, als wij niet zo'n lekker in ons vel zitten en ons lijf niet wil of je een huis wil kopen, dan op u, Heer, hoop ik. Daar ligt ons vertrouwen. Het is niet hoe geweldig wij zijn, hè? Maar hoe geweldig onze God is. Hoeveel hoop heb je? Waar mogen we naar uitzien? En heb je nu ook hoop? Kunnen we nog geloven in een God die alles in handen heeft? Is er hoop? Nou, geloof blijkt nodig te zijn voor de hoop die christenen hebben. En dat is geen wanhopige hoop. Geen hopeloze hoop of verwachtend maar afhoop. Het is een zekerheid. Het is een enorme zekerheid. God is er voor je. Christus is in jullie. Hij is de hoop op goddelijke luister, schrijft Paulus. En dat betekent dat er een eeuwige toekomst is. We zullen schitteren, ooit schitteren daar in de hemel. We hebben al een vers gelezen waarin staat dat Christus is bij de schittering van God. En dat hij daar schittert. Nou, die schittering van God, die zullen wij ontvangen. Het zal geweldig zijn. Maar er is ook hoop voor onze tijd, voor deze tijd. Het is onmogelijk te leven zonder hoop. Als de hoop sterft, sterft de ziel. En gaan er negatieve opmerkingen door je hoofd? Ik voldoe niet. Ik stel niet zoveel voor. Ach, het lukt me toch niet. Nou, als dat nou gebeurt in je hoofd, hè, in je denken, wat moet je dan doen? Ga niet ten onder in die draaikolk van negativiteit die jou naar beneden zuigt. Er is hoop. En voor hoop moet je bij God zijn. Om staande te blijven onder de aanvallen van Satan in ons denken, moeten we dus de helm van hoop die God persoonlijk voor ons gemaakt heeft, opzetten. En ook het schild oppakken als vurige pijlen van Satan op ons af worden geschoten. God is ons nabij en geeft ons hoop in Jezus Christus. In Johannes 10, vers 10 zegt hij: ik ben gekomen om mijn schapen, mijn volgelingen, het leven te geven in al zijn volheid. Dat is een vervuld leven. Dat is het plan van God voor ons. Dat is wat Jezus in ons leven wil doen. Het is een vervuld leven waarin we de wapens op kunnen nemen tegen de duivel en zijn aanklachten. Wees verheugd door de hoop die u hebt, zegt Paulus tegen de Romeinen. In Romeinen 12, vers 12. En misschien denk je van, nou Nico, ik kom wel eventjes een tandje minder. Hè? Ik zit niet zo lekker in mijn velletje. Ik zie het niet zo zitten. Nou, het kan zijn dat er iets is gebeurd wat jou van je stuk heeft gebracht. Of is er een voortslepende situatie die al je energie opslurpt. Pak je helm op en je schild. En de oplossing is niet altijd door een verandering van de situatie. Dat gebeurt wel eens, maar meestal niet. Wees verheugd door de hoop die je hebt. Wees verheugd door de hoop die je hebt. En van de week was ik met die preek bezig. Het heeft me echt dagen gekost om hem te schrijven. Al dat gedoe wat er in de wereld aan de gang is. En verkiezingen waarvan ik denk van, nou, waar gaat dat nou weer op uitlopen? Hebben we nog niet geleerd. Ooit, 20 jaar ongeveer geleden met de LPF. Hoe het één grote puinbak werd. Waar gaat het land naartoe? Waar gaan we zelf naartoe? En ik was in mijn stille tijd bezig met gebeden van Augustinus. Nou, die heeft eigenlijk geen gebeden opgeschreven. Maar is iemand die gebeden gemaakt heeft over het schrijven wat Augustinus, die leefde zo'n 400 na Christus, wat Augustinus bij hem naar boven haalde, zeg maar, in gebeden die hij zelf dan heeft opgeschreven. En dan staat er in Jesaja 25 vers 8 en 9, en dat haalde die man aan. Jesaja 25 vers 8 en 9, het volgende. Voor altijd doet hij de dood er niet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. Hij heeft ons gered. Eerst is het, hij zou ons redden, en dan is het, hij heeft ons gered. Jij bent gered door Jezus Christus. Jij hebt een toekomst. Jij hebt eeuwige hoop. Het interessante is dat met geloof, hoop en liefde, die stoppen niet, hè? Die gaan door. Straks in de hemel heb je ook nog hoop. Je denkt van, nou, dan is toch alles klaar? Nee, dan heb je hoop. Je leeft als een persoon vol hoop in de hemel. Hij heeft ons gered. En ik vond het echt een knipoog van God. Terwijl het voorbereiden van de preek en zo'n stukje komt. Hij geeft hoop. Zullen we ons daarop richten, ook nu in dit gebed wat ik met jullie wil uitspreken. Heer God, ik wil u zo danken, Heer, voor uw woord. En wat we daar kunnen lezen over hoop. Hoop die we mogen hebben. En Heer, we hebben misschien een wat moeilijker leven, of een ander heeft weer een wat makkelijker leven. Ik weet niet hoe dat in elkaar zit. Maar we hebben allemaal met teleurstellingen te maken gehad, Heer. En we allemaal moeten zoeken op een gegeven moment van, nou, hoe kom ik hieruit? Hoe gaat dit nu verder? En samen met u kunnen we verder, Heer. Want we hebben hoop op u. We hebben hoop in u. En we hebben straks een geweldige toekomst. We zullen samen met u schitteren. We mogen er altijd aan blijven denken, Heer. Die werkelijkheid die er straks is. En mag die werkelijkheid van straks, Heer God, ook vandaag ten diepste in ons hart dalen en ons doen laten beseffen dat er nu ook hoop is. Want u hebt alles in handen. En al snappen we dingen misschien niet, Heer, en zien we het even niet zitten, ons vertrouwen is op u. Mijn hoop is in Christus, mijn Heer. Mag dat de gedachte zijn, die we meenemen. Amen.